Je mag een van de laatste boeken van de Bijbel opslaan. De eerste brief van Johannes, het vierde hoofdstuk. In Johannes hoofdstuk 4 vanaf vers 16. In Johannes 4 vanaf vers 16. En we hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En dan nog een tweede Bijbelgedeelte. Het gebeurt niet zo vaak dat ik dat doe, maar deze keer wel. Wil ik ook in het Oude Testament Psalm 3 lezen. Psalm 3. Min of meer in het midden van je Bijbel vind je de psalmen. En dan Psalm 3. Een psalm van David. Toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Als je afvraagt van wat voor situatie was dat? Dan moet je maar in 2 Samuel 15 gaan lezen. Dan kan je ontdekken wat er precies aan de hand was in het leven van David. En blijkbaar heeft hij in die context een psalm geschreven. O Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God. Maar gij, Heere, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de Heere, antwoordt Hij mij van zijn heilige berg. Ik legde mij neer en sliep, ik ontwaakte, want de Heere schraagt mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van volk, die zich rondom tegen mij stellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Ja, Gij hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen en de tanden der goddelozen verbrijzeld. De verlossing is van de Heere. Uw zegen zij over uw volk. Ik ga nog bidden. Heere God, voor mij was dit het makkelijkste stuk, namelijk gewoon lezen. Heer, ik heb het nodig dat uw geest de drijvende kracht zal zijn in wat ik zeg. Want anders zijn het lege woorden. Heer, ook als kerk hebben we het nodig dat onze oren door U ontstopt worden en ons hart ontvankelijk is. Dat is een wonder, Heere, wat alleen U kunt doen. En waarvan ik besef, Heer, als U het niet doet, dan kunnen we nu beter stoppen en naar huis gaan. Maar we willen blijven zitten, ik wil blijven staan, want ik geloof, Heere, dat Uw woord krachtig is. Dank U wel. Amen. Kent u dat? Gevoelens die zo overweldigend zijn dat ze je normaal functioneren, ja, volledig in de weg staan? Of zeg je van, nu heb ik echt wel heel veel verbeelding nodig om me daar iets bij voor te stellen? Overweldigd worden door sterke emoties. De voorbije week heb ik daar iets van geproefd waarvan ik dacht van, ja, in goede momenten denk je dan van, dit zal mij niet meer overkomen. En als ik er met sommigen van jullie over spreek, dan spreek ik vaak in de verleden tijd. Dan denk ik van vroeger, dan kon het wel eens gebeuren dat. En dan komt het toch weer binnenwaaien. Sterke emoties die alles lijken over te nemen. En die, zoals ik zelf mocht vaststellen, jammer genoeg, en Mieke ook, nog jammerder genoeg, dat je normaal functioneren plotseling ja, abnormaal wordt en heel vreemd lijkt. Sterke emoties. En het effect is heel verschillend. Ik kan een paar dingen noemen. Dingen die sterke emoties kunnen teweegbrengen. Afwijzing. En dan is het vreemd als ik dit woord noem, dat er bij sommigen een heel sterk licht gaat branden. Denken van, ja, nu weet ik echt waar je het over hebt. En bij anderen zeggen van, ja, ik zeg het niet weten. Nooit meegemaakt, nooit ondervonden, nooit last van gehad. Afwijzing. Schuld of schuldgevoelens, schuld, met schuld zitten, iets dat je echt compleet verkeerd hebt gedaan en waarvan je het gevoel hebt van, ja, ik kan er niks van terugdraaien. Er is geen weg terug, de schuld is er. En dat kan zo verlammend zijn en misschien is het iets van heel lang geleden, waar je nooit iets hebt mee gedaan of nooit iets hebt kunnen mee doen. En de emotie is zo sterk als het terug naar boven komt, dat het jou compleet verlamt. Falen. Je kijkt achteruit, je ziet dat je iets compleet fout hebt gedaan, maar het is voorbij. Je zit met de gevolgen van wat is misgegaan. Bezorgdheid, vrij klassiek denk ik, als sterke emotie. En de teksten die we gelezen hebben in 1 Johannes 4 en ook onderrechtstreeks een beetje naar voren kwam, niet met zoveel woorden in Psalm 3, is een andere heel sterke emotie. Angst of vrees? Nagelang de vertaling die je gebruikt, kom je de beide woorden tegen. Angst. Angst is, ja, kan iets heel reëel zijn, maar het kan ook iets heel onbeschrijfelijk worden. Dat is ook wat je ontdekt als je die Psalm 3 gaat lezen. Je komt eigenlijk de beide dingen tegen. En gisteravond is een gewoonte die we heel makkelijk verliezen, Mieke en ik. We proberen de goede gewoonte te hebben om de dag samen af te sluiten in de zetel. Wat voor mij een beeld is van, we laten alles liggen waar we mee bezig waren. We stoppen met bezig zijn en we willen tijd nemen voor elkaar en tijd nemen om ook de dag samen met God af te sluiten. Je denkt van, leek toch simpel en makkelijk? Ja, ik weet hoe jullie praktijk is, mijn praktijk is dat niet simpel en makkelijk is. Maar als we het doen, dan is het goed om dat te doen. Dan merk je ook dat je banden bouwt naar elkaar toe en naar God toe. En gisteravond, ik denk dat het net geen 10 uur was, toen keek ik langs Mieke heen en zag ik een stapel boeken liggen. En dan was er één wat eruit sprong plots en daar stond op de zijkant geschreven angst. En dan dacht ik van, daar heb je het. Een hele week met deze preek bezig geweest. En dan ligt daar een boek zo dik als 400 bladzijden wat over dit thema gaat. En dan denk ik van, wie ben ik? Dat ik in een half uurtje ongeveer zinnige dingen zou kunnen vertellen, terwijl dat iemand daar 400 bladzijden heeft over geschreven. In zekere zin ben ik blij dat ik het niet aan het begin van de week had gezien, want dan was ik waarschijnlijk heel snel beginnen lezen van, ik wil zoveel mogelijk... Waarom noem ik dat even? Omdat ik besef dat als ik het boek ga lezen, en ik ga het ook zeker lezen, dat er vast mensen zijn waarvan de greep van angst in hun leven, de greep van vrees in hun leven zo sterk kan zijn, dat het niet zomaar, ja, met wat een half uur naar een preek te luisteren, dat je het van je afschudt. En ik besef dat. En ik besef dat ik dus misschien maar heel eventjes dit thema kan aanraken, en misschien onvoldoende. Dus ik besef mijn beperktheid hierin. Maar toch, laat ons kijken naar wat David heeft opgeschreven. Laat ons kijken naar wat Johannes heeft opgeschreven. En het eerste kenmerk van wat we zien aan de angst en de vrees die David heeft, en hij heeft die ook, want op een bepaald moment zegt hij in de psalm dat die vrees is weggegaan. Ik vrees niet. Ik vrees niet meer. Zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar wat was zijn vrees? De eerste angst en vrees die hij had, en is misschien ook herkenbaar voor jullie, is dat hij heel zichtbaar, tastbaar en benoembaar kan zijn. Hij zegt het ook, hè? O Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders? Hij heeft zo snel mogelijk zijn hebben en houden moeten verzamelen, zijn bezit en zijn dichte familie en zijn grootste vertrouwelingen waren mee. En hij wordt achtervolgd door zijn zoon. Misschien heeft hij moeten terugdenken aan de belofte die hij had gekregen, een beetje vreemde belofte, een belofte die ik waarschijnlijk niet vaak op het einde van een samenkomst, of misschien zelfs nooit op het einde van een samenkomst ga voorlezen. Maar hij had de belofte gekregen na zijn zonde, dat er van alles zou misgaan in zijn gezin, in zijn familie. En misschien was hij op weg, aan het weglopen, en moest hij eraan terugdenken. Aan hoe hij eigenlijk zelf de wortel was van wat hem nu overkomt. Maar op zich maakt dat niet zoveel uit of je daar zelf de oorzaak van bent of niet. De realiteit is, ze zitten achter ons aan. En als ik mensen achterlaat die dan met de boodschap moeten komen van hoe dicht zijn ze, dan wordt het heel concreet en heel reëel. En ook voor jullie, ik ga de vraag niet stellen, en misschien zal straks ook niet eens stellen, maar voor jullie kan angst heel concreet, heel benoembaar zijn. Soms kunnen dingen zo concreet worden dat je zegt van, nu weet ik waar ik voor sta. Ik kan de naam, ik kan de berg benoemen waar ik overheen moet. En zo was het ook voor David. Heel concreet, de vijand was duidelijk benoemd en was dichtbij en kwam dichterbij. Maar vaak kan het ook veel onduidelijker zijn. Dat je een soort algemeen gevoel hebt waar je de vinger niet kunt opleggen. Een bedreiging van wie je bent als persoon, maar je kunt het niet benoemen. David schrijft het, velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God. Wie was David? David, als hij terugkeek naar zijn leven, dan kon hij allerlei moeilijke dingen noemen, maar hij kon allerlei heerlijke dingen noemen. Hij was toch degene naar wie Samuel was toegestapt en gezegd van, de God van alle eeuwen zegent jou, maakt jou tot koning. Ik mag jou zalven, zei Samuel. Ik mag jou in de naam van de God van alle eeuwen tot koning maken. Hij was geroepen en gezalfd. David was iemand die geliefd was door het volk. Hij had macht en hij had status. En wat schiet daar nu van over? Niks. Alles wat hem misschien op dat moment vrede gaf in zijn hart, zijn macht, zijn status, alles ging goed, er was vrede in het land gekomen, na tijden van oorlog. En dan ziet hij dat het allemaal afbrokkelt. Dat al zijn zekerheden, al zijn menselijke zekerheden verdwijnen en afbrokkelen. Alles wat misschien aardse stabiliteit gaf in zijn leven, waarvan hij dacht van, nu is alles goed, het wordt hem allemaal afgenomen. En dan komt er nog die zin bij, velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God. Ik denk als David dat gehoord heeft, dat hij onwillekeurig moest terugdenken aan wat de koning voor hem was overkomen. Je moet het maar gaan lezen in 1 Samuel hoofdstuk 15. In 2 Samuel 15 lees je over de vlucht. In 1 Samuel 15 gebeurt er ook iets, namelijk met de koning voor David. Hoe Saul plots te horen krijgt van de profeet dat God hem de rug toekeert als koning. Dat hij koning af is. Dat hij het misschien nog wel is naar buitenuit, maar in Gods ogen niet meer. Dat zijn ongehoorzaamheid naar God zo erg was geworden dat God zegt van, hier trekken we een streep, hier stopt het. En misschien moest David daaraan denken toen mensen tegen hem begonnen te zeggen van, hij vindt geen hulp bij God. Zou het kunnen dat God mij de rug heeft toegekeerd? Is misschien een vraag die David op dat moment kan gehad hebben. Ik denk dat als ik één ding zou kunnen noemen wat mij de grootste angst zou geven in mijn leven, is daarmee bezig te moeten zijn van, heeft God mij verlaten? Is hij weg? Heeft hij gezegd van, streep hieronder, hier stopt het. Ik ben nu iets meer dan 40 jaar christen. Ik denk dat dit wel het enige punt is wat ik zou kunnen noemen. Dat je plots moet gaan twijfelen, is God nog wel met mij? Ben ik alleen aan het wandelen of ben ik nog met God aan het wandelen? Is hij nog met mij aan het wandelen? De angst van David was aan de ene kant heel concreet en aan de andere kant slopen er van allerlei gedachten binnen. Van, komt het ooit nog goed? Waar is mijn stabiliteit naar goed? Waar is mijn stabiliteit naartoe? Staat God überhaupt nog aan mijn kant? Dat is wat we ontdekken in Psalm 3. Als we dan naar de tekst van Johannes gaan, dan komen we iets anders tegen. Dan komen we een angst en een vrees tegen van een heel andere aard. Er is in de liefde geen vrees, want vrees houdt verband met straf, zegt Johannes. En in vers 17 had hij ook gezegd dat er een dag des oordeels komt. En dus blijkbaar had die straf, die vrees, die angst te maken met de dag des oordeels. En dat is een vrees en een angst van een heel andere orde. Ze lijkt bijna tegenstrijdig met liefde. Ik ben in een katholieke context of in een katholiek gezin opgegroeid. En mijn voornamelijk beeld wat ik had van God was, God is liefde. En omdat hij liefde is, blijft hij niet kwaad als er dingen fout gaan. Omdat God liefde is, gaat hij uiteindelijk alles door de vingers zien. Een beetje als een goede Sinterklaas, die wat zwarte pieten heeft naast hem staan en een of andere mysterieuze zak, waarvan je dan denkt van zitten daar ook stokken in om je mee te slaan. Dat was dan het beeld wat je had als klein kind toen zwarte pieten op je afkwamen. Maar uiteindelijk heb je dan toch Sinterklaas, die dan zijn cadeautjes heeft en die zegt van oké, er is misschien wel het een en het ander op aan te merken. Maar uiteindelijk is het cadeautje daar. Dat was mijn beeld van God. Kan je je de verrassing voorstellen toen ik de Bijbel begon te lezen? Toen ik in de Bijbel begon te lezen en inderdaad Gods liefde tegenkwam. Maar merkte dat Gods liefde ook zijn oordeel niet uitsloot. En dat er dus blijkbaar sprake kan zijn van oneindige liefde en tezelfde tijd ook sprake kan zijn van oordeel. Dat Gods liefde ook samenhangt met zijn heiligheid, die geen zaak kan hebben met onheiligheid en met zonde. Dus in die zin is het een vreemde vorm van vrees, waarvan je denkt van ja, maar die hoort hier niet thuis. Want waar liefde is, kan er geen straf zijn. En de Bijbel leert ons van wel. En het vreemde is dat dit soort vrees een hele vreemde is. Want je ontdekt dat de mensen die bang zouden moeten zijn, het niet zijn. En omgekeerd. De wereld loopt vol, of redelijk vol, niet helemaal vol, maar toch het grootste deel van de mensen liggen hier niet van wakker, van deze soort van vrees. Die geloven niet eens dat God bestaat, en als hij al bestaat, dat ze zeker voor de dag, dat ze geen bang moeten hebben, geen schrik moeten hebben voor een dag van oordeel. Zij die het zouden moeten zijn, zijn het niet. Maar Johannes beseft dat zij die het niet zouden moeten zijn, het soms wel kunnen zijn. Want hij behandelt het. Hij heeft het over liefde. De hele brief van Johannes gaat over liefde en over liefhebben. En plotseling doorbreekt hij die gedachte om mensen te confronteren met: zit er vrees in jouw hart? Zit er angst in jouw leven? Laat het ons bij naam noemen en laat het ons aanpakken. Zodat zij die het niet zouden moeten zijn, het ook daadwerkelijk niet meer zijn. Angst en vrees, zoals David het beschrijft en zoals Johannes het beschrijft. En dan kan je de vraag stellen van, kom ik ervan vrij en hoe kom ik ervan vrij? Kan ik er überhaupt van vrijkomen? We zijn op weg naar kerst, Sam heeft het ook al genoemd. Vorige week hadden jullie een preek over vrede. Naar aanleiding van Psalm 1 heeft Ralf over vrede gesproken en de voorwaarden voor vrede. Maar het eindpunt wel degelijk was, je kunt vrede kennen in je leven. En op weg naar kerst denken we daar vaak aan. We worden vaak een beetje romantisch en een beetje melancholisch rond kerst en zo. Maar dat is niet verkeerd in die zin dat we inderdaad ook mensen zijn die vrede willen hebben. We willen vrede kennen. En dan is de vraag van, hoe kan je vrede angst gaan overheersen? Hoe kan vrede zo sterk worden dat het over angst gaat domineren? Ik weet wat mijn voorkeur is op sommige momenten. Ik zou op sommige momenten niks liever willen dan dat de aanleiding voor mijn vrees weggaat. Dat die wordt weggenomen. Dat je 's morgens opstaat en wat waar je tegenop zag, plotseling vanzelf is verdwenen. Zo zitten we in elkaar. Het liefst hebben we dat wat ons angst geeft, wat ons onzekerheid geeft, wat ons bang maakt en onzeker maakt en doet twijfelen, dat het gewoon weg is. Dat je dacht van, tja, heb ik dan nu gedroomd dat dit een uitdaging was? Het is vanzelf weggegaan, zo zitten we in elkaar. Als je de Bijbel leest, dan ontdek je vaak dat God inderdaad op sommige momenten inderdaad dat wonder doet. Dat hij de aanleiding van je vrees gewoon compleet wegneemt. Ik ben alleen bang dat er veel meer voorbeelden zijn van het andere. Waarin God de aanleiding van je vrees en je angst niet wegneemt, maar iets anders wil doen. Als je het stukje leest in Matteüs hoofdstuk 11, waar Jezus het heeft over bezorgdheid, dan zegt Jezus het volgende, wees niet bezorgd. En wat zegt hij dan? Zie op de vogels en zie op de bloemen. Hij zegt jou niet van, het is allemaal zo erg niet. Je beeld je maar wat in dat het erg is wat op je afkomt. Je moet je niet zo bezorgd, ja, hij zegt wel, je moet je niet zo bezorgd maken, maar het tegengif is kijken. Hij zegt van, kijk rond en leer van wat je ziet. Kijk naar de vogels, kijk naar de bloemen en leer daaruit. Of Paulus schrijft in de Filippenzenbrief, al wat waar is, bedenk dat. Bedenk de dingen die boven zijn, zegt Paulus. En dus blijkbaar moet je door je denken vrede ontvangen. Tegengif ontvangen tegen de angst. Paulus zegt het ook in de Romeinenbrief, word vernieuwd door uw denken. Het is vaak je denken die jouw angst versterken kan. Je gevoelens komen soms uit het niks over je heen vallen. En wat je in je gedachten doet, kan de angst versterken of juist het omgekeerde. En dat is een vervelende weg, vinden we vaak. Ik ondervind het zelf, heb het zelf deze week ondervonden. Ik ondervind het ook als ik met jullie praat. Dat deze moeizame, trage weg om weer op God te zien, ons vaak te moeilijk lijkt. Vaak te weinig tastbaar lijkt. Soms zou je wel willen van, ik wil dat het gewoon vanzelf weggaat. En dat de vrede vanzelf terugkomt en dat omstandigheden weggaan. Terwijl we vaak de moeizame weg moeten gaan om vernieuwd te worden in ons denken. Als ik terugkeer naar Psalm 3... dan zie je een kantelpunt in het denken van David. Hij zegt, o Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders? Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God, maar... En als je de psalmen gaat lezen van, die specifiek zeker dan toch de psalmen van David, dan ga je vaak ontdekken dat dat woordje maar daarin staat. Hij begint vaak met zijn omstandigheden te beschrijven, wat op zich al een goede zaak is. Hij erkent het probleem waar hij mee zit. Dat is vaak al de eerste moeilijkheid die we soms hebben. En ik denk dat mannen daar soms meer moeite mee hebben dan vrouwen. Om in uw trots af te leggen en te zeggen van God, dit kan ik niet meer aan, dit gaat niet meer. En dat David dan, dat hij erkend heeft en bij God gebracht heeft, vaak zijn psalmen dan een draai geeft door te zeggen, maar, dit is de realiteit die ik zie, die ik voel, maar... Hij zet er iets tegenover. En wat zet hij er tegenover? Heer, u bent mijn schild dat mij dekt. Of in de NBV staat er, denk ik, u bent een schild om mij heen. En het schijnt dat er in de oudheid twee soorten schilden bestonden. Je had van die kleine ronde, waar je in een man-op-man gevecht makkelijk een slag kon opvangen en dan terug kon slaan. Of je had van die hele grote, die bijna een man groot waren, die ook een beetje gekromd waren, en die als het ware als een muur waren. Die als je massaal in de aanval ging op een vijand die massaal voor je stond, dan werden dat soort schilden gebruikt. Gewoon massaal in groep erop af, en alles wat ze op ons af zouden kunnen gooien, wordt tegengehouden. Er is geen sprake meer van één op één gevecht, het is gewoon de massale vijand die er is, massaal tegemoet gaan. En dat is het beeld wat David zich voor ogen stelt. Heere, u bent mijn schild. Je gaat nog altijd op de vijand aan. Er is geen sprake van terugkeren of terugtrekken of ergens anders naartoe gaan. Je beseft van, waar ik nu op weg naar ben, God is mijn schild. Hij is bij mij, hij is degene die mij beschermt, er zal mij niks gebeuren wat hij niet wil. Er staat ergens in de Bijbel, wat zou een mens mij aandoen? Ja, die mens kan misschien jouw leven wegpakken, die vijand, maar wat zou een mens mij aandoen? Of zoals Paulus in de Efezebrief zegt, je hebt het schild van geloof nodig. En niet alleen het geloof dat je weet van God is mijn schild, maar ook het vertrouwen. God is mijn schild. Herinner je mijn preek van lang geleden met Abad? Herinner je nog? Waar dienen beloftes voor? Als een soort schild. Van God, ik weet niet wat er komt. Ik weet de uitkomst niet van wat er op mij afkomt. Maar u bent mijn schild. U bent bij mij en u zult mij beschermen voor alles wat niet goed is voor mij. En ik geloof u. En ik vertrouw op u. Ik ga niet zitten wachten tot het vanzelf weggaat. Ik maak stappen. Maar het zullen stappen in geloof zijn, stappen in vertrouwen zijn. Heer, u bent mijn schild. Heer, u bent mijn eer. U zou het ook anders kunnen vertalen met, Heer, u bent degene die telt. U bent degene die echt waarde heeft. U bent degene die zekerheid geeft. En misschien was het in mijn leven zo geworden dat alles zo vanzelf ging, dat mijn zekerheid en mijn tevredenheid lag in het feit dat alles goed ging. En dat ik mijn rijkdom had en mijn macht had en dat mensen mij eerden en dat mensen mij fantastisch vonden als koning. En op dit moment moet David beseffen van als alles wegvalt, nee, Heer, u bent mijn Heer. U bent degene op wie ik wil terugvallen. U bent het die telt. Als alle zekerheden zouden wegvallen, dan zoek ik maar één ding. Dat u degene bent die mij zekerheid geeft. Maar gij, Heere, zijt mijn schild. Gij, Heere, zijt mijn eer. En u bent het die mijn hoofd opheft. Misschien voelde David zich beschaamd om wat er aan in zijn leven aan het gebeuren was. Voelde hij zich niet meer in staat om mensen... Ja, recht in de ogen te kijken. En dan beseft hij, het is God die mijn hoofd opheft. Hij bevestigt of herbevestigt mij in wie ik ben. Ik ben nog steeds de gezalfde, kon David zeggen. Ik ben het nog steeds. Ik ben op de vlucht en toch ben ik nog steeds Gods gezalfde. Jij bent nog steeds Gods kind. Ook als je overvallen wordt door welke gevoelens van angst of vrees dan ook. En dat is de focusverlegging die David doet. Hij bedenkt wie God is voor hem. Maar, gij Heere, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer die mijn hoofd opheft. En die verandering van focus verandert ook iets bij hem. Ik legde mij neer en sliep. Ik weet niet of hoe het u overkomt. Ik heb vreselijk slecht geslapen de voorbije week. Omdat emoties zo sterk waren, dat het mij ja echt inwendig ook onrustig maakte. En het lukte mij niet om de focus helder op God te hebben, waardoor ik mij inderdaad wel neerlegde en sliep, maar heel onrustig. Maar hier proef je iets anders. Ik legde mij neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heer schraagt mij. De vijand was er nog altijd. De omstandigheden waren niks veranderd. Maar zijn oog zag weer scherp. De Heer schraagt mij. Ik kan me voorstellen dat je denkt van, oké, ja, ik begrijp wel wat je zegt. Maar is er geen mogelijkheid om toch nog wat meer zekerheid te hebben? Dat als die angst er is, die onzekerheid er is, kan het niet toch nog wat steviger zijn onder mijn voeten, dat fundament waar we er net van zongen? Dan moeten we terug naar Johannes, 1 Johannes hoofdstuk 4. Waar Johannes schrijft, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Volmaakte liefde die vrees uitdrijft. Heb ik daar iets aan? Wat betekent dat? Volmaakte liefde die vrees uitdrijft. Als we terugkeren in de tekst, dan heb ik er net vers 16 ook gelezen. God is liefde En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Dus volmaakte liefde is liefde die je hebt of ontvangt wanneer God in jou is en blijft. Komt en is en blijft. Als God in jou blijft, dan is jouw liefde in hem volmaakt. En blijft hij in jou en kan vrees weg. Maar dan denk je van, ja, maar dat is nog zo vaag. Ik heb dat stukje van Johannes 1, Johannes 4 volledig gelezen. Ik ben beginnen opschrijven en ik zat met pijltjes naar alle kanten. Want de manier waarop dat Johannes schrijft, spreekt mij niet aan. Er zitten te veel herhalingen in. Er zit geen lijn in, of te weinig. En dus ook hier, God blijft in mij, maar wat is dat? Waar zit de wortel daarvan? Waar zit de bron daarvan? En dan heb je die bevrijdende zin, wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus blijkbaar zit daar de bron van volmaakte liefde die vrees kan uitwissen en wegdoen. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad, is hij, en ik aanvaard dat, ik geloof dat, ik vertrouw dat, zijn liefde komt in mij, dan is hij in mij, heeft voor gevolg dat vrees weg kan, dat er geen grond meer is voor vrees. Dat er nog wel gefluisterd kan worden van, wees maar hier bang voor of wees daar maar bang voor. Maar omdat hij mij eerst heeft lief gehad, kan het verdwijnen. Hoe komt dat? Omdat op het moment dat zijn liefde naar ons kwam, er eigenlijk geen enkele reden voor was. We denken vaak in termen van verdienen. We denken vaak in termen van, ja, maar God zal wel iets speciaals in mij gezien hebben, dat hij mij eerst lief had. Paulus zegt, hoewel wij dood waren, heeft Christus mij lief gehad. Toen wij nog zondaren waren, heeft hij mij lief gehad. Hij koos voor ons toen er nog geen uitwendige aanleiding voor was. En dat was niet alleen toen zo, dat is nog altijd zo. Soms denk je van, ik kan de liefde van God verliezen, help. Wat heb ik nu weer gedaan? Hij kiest in liefde voor ons en hij blijft dat ook voortdurend doen. En het probleem wat we hebben is dat als we achteruit kijken, misschien moeten terugdenken aan de tijd toen we nog klein waren en onze ouders ons dat beeld niet gegeven hebben. Ons misschien veel eer een beeld gegeven hebben van, je krijgt mijn liefde als je goed gedraagt. En is heel onze manier van leven en denken en voelen en reageren daarop afgestemd. Ik krijg liefde als ik die verdien. En hier zegt Johannes, hij heeft ons eerst lief gehad. Zonder dat daar uiterlijke aanleidingen voor waren, toen we nog zondaren waren, toen we nog dood waren. En wat zie je dan tenslotte als gevolg? Niet alleen dat de vrees wordt weggenomen, maar dat er vrijmoedigheid komt. Er staat, je hebt eigenlijk twee woorden die gebruikt worden naar gelang de vertaling, en in het Engels is het wat duidelijker, dan heb je het woordje confidence en boldness. Het zal bij sommigen een belletje rinkelen natuurlijk. Confidence en boldness. Confidence is vertrouwen. Waarvan wij dan zeggen van, ik heb geen vrees, ik heb vertrouwen. Ik heb vertrouwen dat ik mag komen bij God. Ik heb vertrouwen dat hij mij eerst heeft lief gehad en dat zijn liefde niet weggaat. Maar boldness is nog sterker. Boldness is van, ik heb geen schrik om naar God toe te gaan. Ik heb geen schrik dat er mij iets gaat tegenhouden. Dat er iemand gaat kunnen zeggen van, hé, wie denkt jij wel dat jij bent? Zou je niet eerst je voeten vegen? Zou je niet eerst van alles en nog wat doen voordat je mag komen? En wat zegt Johannes? We hebben vrijmoedigheid. Niet alleen op de dag des oordeels, en dat is een dag die vreselijk zal zijn voor sommigen. In Openbaring 6 wordt er beschreven dat er mensen zeggen van, oh, dat de bergen toch op mij zouden mogen vallen. Om toch maar dat zicht van die heilige God niet te moeten hebben. Dus die dag des oordeels zal vreselijk zijn. En wij kunnen met vrijmoedigheid, boldness, vertrouwen, kunnen we gaan en zeggen van, er zou mij van alles kunnen aangevreven worden. Maar Jezus staat daar. Jezus gaat mee. Hij is mijn advocaat. Hij is mijn pleiter. Vertrouwen en vrijmoedigheid om tot God te gaan. En onze tegenstander wil maar één ding. Jou van iets anders overtuigen. Jou die vrijmoedigheid wegpakken om tot hem te gaan en vrijmoedig te bidden en te vragen. Hij wil niks anders. Maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad, kunnen we zeggen van, niks kan mij nog tegenhouden. Om te gaan naar de troon van genade. Dat bid ik jullie toe. En ik bid toe dat het gevolg daarvan zal zijn, dat wat je leest in de rest van hoofdstuk 4. Want het gaat eigenlijk voortdurend over, God heeft ons lief gehad, heb dan ook elkaar lief. Maar eerst moest Johannes dit even opruimen. En ik hoop dat jullie ook de weg vinden om samen met God jullie angsten op te ruimen, te laten opruimen. Dat is mijn verlangen voor jullie, voor de kerst die komt. Laat ons een moment stil zijn. Heer, ik ben nauwelijks in staat om mee te voelen met sommigen van ons hier misschien, bij wie vrees en angst een bijna dagelijkse werkelijkheid is. Bij wie het is binnengeslopen, lang geleden, heel lang geleden of nog maar kort. Vrees voor omstandigheden, vrees voor mensen, vrees voor afwijzing of wat dan ook, Heer. Wie ben ik dan om daar zo makkelijk over te spreken? Ik dank u dat u in uw woord ook mensen laat passeren die het hebben meegemaakt. Bij wie de angst zo dichtbij kwam, dat ze konden kiezen om verlamd niks meer te doen of om maar te zeggen. Maar u, Heere. Heere, leer mij dat, leer ons dat om dat dagelijks te zeggen, maar u, Heere, u bent mijn schild. Leer ons de woorden en de zachtmoedigheid te vinden om dat ook naar elkaar toe te doen. Maar u, Heere, u bent voor hem of voor haar ook een schild. Dank u dat het grootste fundament in ons leven inderdaad is wat we gezongen hebben en wat we gevierd hebben, dat u ons eerst heeft lief gehad. En dat is zo onvoorstelbaar sterk, dat er niets is, Heere, wat dat in de weg kan staan. Toen we u nog niet zochten, zocht u ons. En heeft u ons in liefde omarmd en gezegd, u bent van mij, als ik in uw leven mag komen. Dank u dat die liefde elke vrees uitdrijft. Heere, doet u dat uitdrijvend werk maar in onze harten. Dat uw liefde zo sterk mag zijn en ons zicht op u zo krachtig mag zijn en ons denken zo vernieuwd mag zijn om dat te zien, dat alle vrees verdwijnt. Doet u dat werk, Heere. Amen.